is echt ja, heel nice.
Daar wil ik ook meer mee gaan doen met Rust, inderdaad. Heel, heel interessant. Ja. Oh.
Mensen worden er rustig van.
Welkom bij aflevering 16 van Codeplets. Vandaag zijn weer de host Kieschen en ik, zoals vanouds. Dat is alweer een poosje geleden dat wij het met z'n tweeën deden.
Yes, sir.
Ja, zeker. En we hebben vandaag weer een hele leuke en interessante gast. En dat is Raymond Roestenburg. Ja, ja, welkom Raymond.
Dankjewel.
Ik zei, nou zeg ik Raymond en niet Raymond. Is dat, maakt dat nog uit?
Nee, dat maakt mij niet uit. Okay, Raymond, Raymond, misschien moet ik, maakt niet uit.
Ja, misschien moet ik gewoon Ray zeggen, dat is het makkelijkste. Ja. Maar goed, Ray Roestenburg werkt bij Lightband als techlead in het Akka-platform team. Ray werkt tegenwoordig aan cloud-native initiatieven van Lightband met een focus op Akka en Kubernetes. Daarnaast werkt hij ook aan een Cloudflow, een open-source project voor distributed streaming applications op Kubernetes. Hij is de auteur van Akka in Action, daar komen we straks natuurlijk ook op terug, voor Manning Publications. Hey, dat Manning is best populair, daar hebben we steeds gasten
ja,
van.
Ja, zeker. De tweede, ja. Hè? Vorige was Mind.
Ja, dat klopt. Ja. En hij is aan het coden sinds de Commodore 64 in de jaren 80. Kijk, dat is al een poos geleden, ja. welkom Ray. Cool.
Dankjewel.
Ja, waar zullen we gaan beginnen? Want ja, je zegt net, of je zegt, jij zegt niet, in je bio staat mooi dat je bent begonnen met programmeren. Met de Commodore 64.
Ja.
Is dat ook echt de eerste programmeerervaring of was er nog iets geks daarvoor?
Nee, dat was wel de eerste programmeerervaring. Ja, dat was echt. Begon natuurlijk heel simpel, zoals iedereen met je eigen naam op het beeld zetten en dat soort dingen, weet je wel, loopjes maken en dat ging verder naar ja, spelletjes aanpassen en wat met sprites kloten en dat soort dingen. Dus dat was, was wel heel leuk.
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, ja. Dat was,
En welke game heb je... Kan je dat nog herinneren? Welke games je hebt aangepast?
Nou, die games aanpassen was pas later op de MSX. Ik had later een MSX, dus een andere, andere homecomputer, als je wel kennen, nou, denk ik.
Nu zijn we weer vrienden.
Ja.
Want je begon met de Commodore, ik denk, ja, wacht eens even. Dat, oké, cool.
Ja, ja, Commodore 64 was de eerste. En toen een vriendje van mij had een MSX. En dat was, kwamen bepaalde spelletjes heel erg leuk. Dus toen MSX 2 uiteindelijk. En daar had je een aantal games die, ja, daar kon je redelijk eenvoudig kon je tekst in aanpassen. Of je kon wat verschillende dingen uitproberen met peaks en pokes. En ik weet de helft al niet meer van. Maar dat was wel heel leuk om te doen. En ja, één spelletje heette Feedback. Maar ja, het lijkt een beetje op een spel van Sega, waar ik ook al de naam niet van weet. Maar het is al een tijd geleden. Maar genoeg spelletjes die je simpelweg aan kon passen in die tijd, omdat die code natuurlijk ook wat eenvoudiger was op dat moment.
Ja. En kan je nog herinneren in wat voor programmeertaal het was? Of,
Dat was in Basic. Ja, dat was voornamelijk in Basic. En er waren ook wel wat spellen die waren natuurlijk waarschijnlijk in Assembler gemaakt. Maar daar kon je dus... Daar verander je niet zozeer de source code, maar gewoon de... Ja, ik neem aan dat het binary code was of iets dergelijks. Ik weet al helemaal niet meer hoe dat deden, maar... je had er bepaalde hex-editors voor en dan kon je in de hex-editor kon je gewoon dingen aanpassen. En dan, dan veranderde er wat in het spel en dat vonden we wel heel gaaf om te doen. Als jochies van een jaar of 11, 12, zeg maar. Dus je moet er niet altijd veel bij voorstellen. Maar het was wel heel erg leuk en... Op de Commodore een aantal sprites gemaakt en om te kijken van wanneer ze botsen, zeg maar, wat je dan moet doen. En, dus dat was al heel snel voor mij, was het van, dat lijkt me heel erg gaaf om mijn eigen spelletje te maken, dat soort dingen. Daar is er nooit echt helemaal van gekomen. Ik heb wel wat gehobbyd met een aantal shoot-em-ups van die ouderwetse shoot-em-ups gebouwd. Game level designers gemaakt, dat soort dingen, met DirectX en zo. Dat is alweer een tijdje verder natuurlijk. In de tijd. Maar dat was meer zo van, hoe zou het eigenlijk moeten? Wat heb je er eigenlijk allemaal voor nodig? En als het dan op dat moment erachter kwam van, dit werkt ongeveer zo, dan hield het er vaak mee op. Dus ik heb een aantal halve halve games gemaakt, zeg maar, als hobby ooit.
Gaaf, man.
Leuke tijd ook, denk ik. Ja, het was,
Ja, was super, want het was... ik weet ook nog dat je gewoon... dat je een spelletje van de radio op kon nemen, weet je wel.
Dat was gewoon apart. Op de Tros had dat toch?
Mm-hmm.
Ik weet niet hoe het programma heet. Ja, dat klopt, ja. Dat kon je gewoon opnemen. Dat is echt bijzonder, toch?
Ja.
Dat je een radioprogramma neem je op en dan kon je dan afspelen en dan laad je dat programma in.
Dat was een hele interessante tijd, inderdaad. Het was allemaal gewoon helemaal nieuw. En je ging gewoon naar vrienden of naar andere mensen die je dan tegenkwam van, oh, weet je hoe dat moet? En dan had iemand weer een tooltje om wat te kopiëren of wat dan ook. En zo ging het verder.
Ja, dat was nog echt innovatie.
Ja.
Precies. Voor ons was echt, tenminste voor mij, ik zat ook een beetje in die tijd, want Commodore 64 was ook een beetje mijn... die heb ik nooit gehad, maar daar ben ik wel door mee in aanraking gekomen met programmeren. En later ook de MSX2, ja. En alles was gewoon, dat hebben we eerder ook wel eens besproken, maar alles, je had geen internet, dus je moest gewoon boeken en via andere mensen moest je aan die informatie komen of zelf uitvinden.
Precies.
Ja, dat is wel bijzonder. Kun je je eigenlijk niet meer voorstellen dat je dat nu bedoelt, want iedere drie regels code die ik schrijf heb ik Google nodig. Dus dat is echt...
Ja, ik weet ook nog, met mijn studie hadden we een soort animatieprogramma maken, dat was op de HTS. En dan moest je een paar minuten natuurlijk bitmaps inladen. Dan had ik een boek van Charles Petzold. En dan ging ik echt gewoon pagina voor pagina overtypen, weet je wel. Die had gewoon niks.
Nee, dat klopt.
En ik kan me ook nog herinneren, op school over HTS gesproken, dat ik ook een keer zo'n een game ontwikkelvak had, een module of zoiets had gekozen. Dan was het inderdaad echt zo'n heel dik boek, waar al die sprites ook in uitgelegd werd en zo. En dan was het inderdaad letterlijk gewoon, het was volgens mij heel veel in C, dacht ik,
tijd.
En dat was gewoon inderdaad gewoon overtypen, weet je wel. En dan hopen dat het weer ging werken. Dus dat was geen internet. Ik las trouwens ook een heel interessante artikel van Container Solutions. Een tijdje terug. Die ken je wel, hè? Dat is best wel een gaaf bedrijf ook. Wat heel erg gericht is op container solutions. Hè?
Mm-hmm.
Die vertelden ze dat er iemand was die allemaal Sega games ook in docker containers ik zal hem ook even in de notes delen. Ik vond dat ook wel bijzonder.
Om het in een container te doen, ja.
Ja, joh. Bizar, ja.
En daarna ben je, zeg maar, tenminste, nou goed, je zei net, je hebt op de ATS gezeten, je hebt softwareontwikkeling gedaan, bla bla.
Ja, ja.
En wat ben je daarna gaan doen? Ben je meteen, ik weet niet wat, welk jaar hebben we het eigenlijk over?
Ik ben begonnen met werk in 97. En toen heb ik een tijdje ook Oracle gedaan, Oracle Development gedaan. Dat was een paar maanden toch een beetje saai. Toen ben ik wat meer Java gaan doen, want ik was op HTS op het einde ook met Java bezig. En een tijdje bij de Telegraaf gezeten, bij de Financiële Telegraaf. Daar wat leuke dingen gedaan. En zo was het eigenlijk gewoon consultancy, zeg maar. Java consultancy is dan voornamelijk het werk geweest voor best wel wat jaartjes eigenlijk. Even kijken hoor, toen... ben ik zo rond 2003 ben ik naar Zuid-Afrika verhuisd. Mijn vrouw komt daar vandaan, dus ben ik daarheen gegaan om daar te gaan wonen. Toen heb ik daar 4 jaar gewoond. Toen heb ik ook daar eerst wat Java gedaan en toen .NET. Het bedrijf switchte over van Java naar .NET. Dat een paar jaar gedaan. Terug naar Nederland gekomen met z'n tweetjes. Toen heb ik daar ook weer .NET gedaan voor zo'n 2-3 jaar, denk ik. En toen weer een opdracht gedaan in Java. En dat was een message broker voor wegverkeer in Nederland. En toen kwam ik erachter van, oké, dit is toch wel vervelend af en toe, de concurrency problemen. Het was best wel pittig. En toen had ik mijn eigen soort van herbruikbare dingen gebouwd. Natuurlijk niet helemaal volledig. Het moest ook wel in dienst zijn van het project. En toen kwam ik op een bepaald moment Akka tegen. Volgde op dat moment Dean Wempler. Die heeft ook wat boeken over Scala geschreven en dat soort dingen. En die daar heb ik later nog mee gewerkt bij Lightmate. En die zei ze van, oh, je moet Akka 0.7 uitproberen via Twitter. Dus ik denk, wat is dat nou? Akka, wat is dat? Weet je wel. Dus ben ik gaan kijken en dacht ik, oh, dit is precies wat ik moet hebben. Dit is gewoon helemaal wat ik ook eerder eigenlijk zelf, nou ja, in een veel minimalere zin natuurlijk, gemaakt heb. Met threads en met mailbox en queues en het handelen van exceptions. En toen heb ik dat gebruikt in een project bij een bedrijf waar ik toen werkte, CSC. Voor de Koninklijke Marge C. Dat is een systeem om bij de grens allerlei activiteiten in de gaten te houden. Via camera's en radars, maar ook via patrouilleauto's die rondrijden. En dat was dus een gedistribueerd systeem met allerlei sensorlocaties. En ik zag daar al aankomen, al die verschillende sensoren, verschillende systemen, zowel in auto's gebouwd als boven de weg. Dus ook centrale systemen om die informatie weer terug te brengen. Dat gewoon een hele goede case zou zijn voor. Dat het een hele uitdagende case zou zijn. Met de traditionele concurrency en distribution tools, om maar even zo te zeggen. En toen kwam ik Akka tegen. En toen zag ik al heel snel, het zag er vroeger anders uit, die website, maar daar hadden ze een klein stukje code over wat een actor is, zeg maar. En dat sprak mij meteen aan. En na even in de code te kijken en wie eraan gewerkt had, et cetera, was al redelijk snel duidelijk van, dit is niet zomaar een framework wat iemand eventjes open source heeft gezet. Het zijn gewoon een aantal vooraanstaande mensen die aan de internals van de JVM bij JRocket, of hoe heet het? JRocket volgens mij, hebben gewerkt. Dus dat was ik wel meteen geïnteresseerd. En zo ben ik daar terecht gekomen bij die akkertechnologie, zeg maar.
Ja. Ja. Oké, dus dat is wel grappig. Want dat je dan eigenlijk je eigen, tenminste de ideeën die je zelf ook al had, dat je die dan ergens anders, ja, op een grotere schaal misschien, dat je die dan weer terugziet. Dat is ook wel een soort van bevestiging van, hey, ik zie je wel, ik zat goed.
Ja. het is heel lastig met threads. Als je, ik wil iets concurrent doen. Dan start ik een thread. Hoe communiceer ik nou met dat ding wat in die thread draait, hè, in die run method? Wat ga ik doen? En dan kom je de primitieven tegen, dan kom je de verschillende queues tegen. Ik kan iets op een queue gooien en dan kan ik het daar eraf halen. Nou, dan gebruik je de verkeerde queue een keer en dan loopt het helemaal in het. Loopt het helemaal mis, zeg maar. Daarnaast, kunnen exceptions gegooid worden in die thread. Ja, wat doe je daar dan precies mee? Hoe communiceer je die? Ja, dan moet je eigenlijk weer een soort van queue voor hebben of iets anders. Of een mechanisme dat je kan zeggen van, hey, dit ding is kapot, hij moet opnieuw beginnen. En daar had ik een hele gelimiteerde, of tenminste, ik had het, zeg maar, het probleemdomein had ik gelimiteerd gezien in mijn applicatie. En dat ging toch ook niet altijd helemaal goed, zoals bij iedereen. En ja, dat was af en toe best wel pittig met de low-level primitive, zeg maar, van Java concurrency. Dus,
dus in Java toen, ja. Want het enige wat Kishin zei toen van, we kunnen iemand uitnodigen die iets met Akka heeft gedaan. Toen dacht ik van, ik ben een .NET ontwikkelaar, dus ik dacht, dat is Akka .NET. En je weet gewoon, dat is bijna heel veel van die projecten, zeg maar, open source projecten, waar .NET achter staat, dan weet je, waarschijnlijk is er een project, zeg maar, wat eigenlijk van Java afkomt.
Ja.
En daar hebben ze een .NET variant van gemaakt.
Ja. Dus en dan komt Microsoft en die zegt van, hey, die open source shit moet je niet doen, joh. We gaan het voor je doen.
Ja, dat is...
en dan is de open source weer weg.
Ja, dat is wel waar, maar dat is me inmiddels gelukkig, maar dat zul je misschien zelf ook wel een beetje mee hebben gekregen. Dat is de laatste 4-5 jaar. Is dat wel heel erg omgeslagen, gelukkig. Want Microsoft is gewoon open source all the way tegenwoordig.
Ja, precies.
Dus dat is wel veranderd. Maar dat is wel zeker zo. Zeker, ik bedoel, zeker onder Steve Ballmer was het wel een beetje evil. Of tenminste, not done om iets over open source te roepen. Dus Akka.net, ja, dat kende ik, zeg maar. En ja, natuurlijk, ja, dat was een beetje het uitzoeken van hoe het nou zat. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit met het... en dat is trouwens wel een vraag ook. Het actor model heb ik niks mee gedaan, want ik heb wel... Nou, niet iets in productie gezet met event sourcing en CQRS. Mm-hmm. En gedistribueerde systemen. Dat is ook wat we voor de opname ook al een beetje zeiden. Van ja, het is een beetje, hoe zeg je dat? Systemen worden steeds complexer misschien wel. Mm-hmm. Het is helemaal heel gangbaar. Nou ja, misschien worden bijna alle systemen, nou niet bijna alle systemen, maar heel veel systemen worden in de cloud ontwikkeld.
Ja.
En dan is het gewoon belangrijk om na te gaan denken over ja, hoe werken nou gedistribueerde systemen? Hoe zet je die goed op? En hoe moet je met performance omgaan? Wat voor architectuur ga je gebruiken? Ga je een monoliet gebruiken of neerzetten? Of wil je microservices gebruiken? En daar komen best wel allerlei vraagstukken komen naar boven. Want het is iemand die enorm veel ervaring heeft zal nooit zeggen dat het ingewikkeld is of moeilijk, maar het is wel een complex verhaal. Je moet aan best veel dingen denken. Dus binnen die gedistribueerde systemen, zeg maar, is Akka één van de manieren om, zeg maar, zoiets op te lossen? Of zie je dat anders? Of is dat, kun je dat toelichten? Ja,
wanneer zou je dat kiezen? Ja. Ja, Akka is is begonnen als een soort van toolkit, waarin je een aantal tools hebt die voor dit soort situaties handig zijn. Dus, en daar is het mee begonnen. Dus initieel was het actor-based library, zeg maar. En daar werd steeds meer bovenop gebouwd. Het was altijd wel vanuit het begin al bedoeld als actors zijn zowel lokaal als distributed. Dat was altijd het idee. En daar zijn over de jaren heen verschillende modellen voor gebruikt om dat te uiten, zeg maar. Dus initieel kon er twee actors met elkaar praten over een remote connection. En nu is dat een beetje is dat uiteindelijk terechtgekomen in een cluster technologie. Dus je kan actors in een cluster hebben. Maar dat is niet... Dat is niet het totale beeld, want je kan zeg maar, alle dingen in de toolkit gebruiken of een klein gedeelte ervan. Dus, dus daar zit best wel veel ruimte in. Je kan zeggen van ik gebruik die dingen wel, die dingen niet. Er zit bijvoorbeeld ook CRDT support in voor die replicated data types, zeg maar, conflict free replicated data types. Om zoiets als docs.google.com te maken, dat je tegelijkertijd schrijft in een document, voordat het wel uiteindelijk eventually klopt, hè, wat je opgeschreven hebt. Maar er zit dus ook bijvoorbeeld persistent actors in. En die kan je weer gebruiken voor een situatie waar je systeem partitioneert of shard in verschillende entities. En waarbij je heel erg hoog kan schalen in de zin van in-memory stateful processen. Dus het actor-model bestaat eigenlijk uit een aantal onderdeeltjes. Dat is misschien niet de makkelijkste manier om het uit te leggen. Wat het lastig maakt, zoals ik al eerder ook al zei met die threads, is dat het lastig is om te communiceren tussen threads. Of om ervoor te zorgen dat je niet een of andere fout maakt in concurrency, waardoor je race condition krijgt en al dat soort dingen. Dus het actor-model is een ander soort model waarin je praat in vorm van actors. Dus een actor is een soort van object waar je berichten naar kan sturen. En die actor kan dan weer reageren met berichten. Dus het is heel erg berichtgedreven, als je dat zou kunnen zeggen. En een aantal garanties worden daarbij gesteld. En dat is dat als jij een actor schrijft en je krijgt een berichtje binnen, of je krijgt berichten binnen, dan krijg je die berichten altijd één voor één binnen. Dus je kan een soort van, dat heet een receive kan je schrijven, waarin verschillende soorten berichten binnen kunnen komen. Dus bijvoorbeeld een bericht heet ping en dan stuur jij een bericht terug pong. Dan maakt het niet uit van wie die berichten komen of hoe concurrent ze aankomen. Als actor zijn, dan kan je ze één voor één verwerken. Het sturen van de berichten en het ontvangen van de berichten is allemaal asynchroon. Dus je wacht eigenlijk nooit. Je bent nooit aan het blokken op iets. Dus je bent geen thread aan het vasthouden of wat dan ook. En alleen dat principe al, zeg maar, dat je heel eenvoudig één voor één berichten kan afwerken, dat is een heel groot voordeel. Een actor kan ook andere actors maken. Dus je kan een soort van hiërarchie maken van parents en children, om het zo maar even te zeggen. En wat daar ook heel interessant aan maakt, is dat als een actor, als er wat fout gaat in een actor, dan is het standaardmodel om er eigenlijk niet veel aan te doen en gewoon om die actor te laten crashen. Wat er dan gebeurt, is dat de parent van die actor doorheeft van, oh, er is iets verkeerd gegaan, en die kan dan bepalen wat er moet gebeuren. Dus in plaats van dat je alle problemen op moet lossen op het laagste niveau van je applicatie, kan je zeggen, ik hou er gewoon mee op, ik geef het door naar boven. En dan kan op het hogere niveau, misschien ook wel op basis van meer informatie, want er kunnen meerdere actors zijn, kan dan een beslissing genomen worden. Dus dat is in zekere zin, als ik het zo heel snel uitprobeer te leggen, het actor-model. Je ontvangt berichten, je verstuurt berichten, en alles wat je doet is eigenlijk in een zekere zin single-threaded. In de zin van, je elke keer heb je een berichtje. En wat nog belangrijk is dat die actors, daar kan je er miljoenen van hebben. Dus een thread is heel erg zwaar. Misschien heb je max 400 threads of 1000 threads, zeg maar. Maar bij de actors kan je naar de miljoenen actors gaan als je dat wil. Dus ze hebben sowieso veel minder geheugen nodig. En eigenlijk wat ze doen onder water, delen actors een thread pool. Dus al die actors die draaien op een thread pool, dat heet een dispatcher. En al die berichten die gaan op een soort van queue. Elke actor heeft een mailbox. En die mailbox die wordt door de dispatcher heen geduwd naar de actors die berichten kunnen verwerken. Dus daar zit een samenspel. Door die opzet kan je dus ook kiezen voor een andere dispatcher voor jouw toepassing. Als je zegt van nou, ik wil gewoon een fixed thread dispatcher, ik wil gewoon 4 threads hebben. En daar ga ik al mijn actors op draaien. Dan gaan die actors die draaien dan boven die 4 threads. En die gaan dan automatisch, zeg maar, krijgen ze hun beurt, om het zo maar even te zeggen. En dat is redelijk fair schedule.
Ja, precies. Dus je kunt aangeven van hoeveel resources mag dit systeem als het ware, dus het volledige gebruiken. Door ze een restrictie uit te geven. Of ja, goed. Oké, ja.
Nou hoor ik in Akka dat de actor model een rol speelt. Zijn er ook andere dingen die een rol spelen binnen Akka?
Ja, er zijn best wel veel. Dus, nou ja, het heeft wel altijd qua concept te maken met actors. Er is nog iets anders en dat heet streams. En streams zijn eigenlijk een hoger level programmeermodel bovenop actors. Dus daar kan ik misschien zo meteen iets meer over zeggen. Maar het concept van actors staat wel heel erg centraal in Akka. Daar is het wel zo dat er ook natuurlijk, het Akka-team heeft ook allerlei dingen gemaakt met actors. Niet per se om de gebruiker te forceren om actors te laten gebruiken. Dus bijvoorbeeld, er is een library Akka HTTP. En daarmee kan je HTTP afhandelen. En Akka gRPC is een andere. En die hebben allemaal API's of DSL's, hoe je ze wil noemen. Die niet per se het noodzakelijk maken dat jij een actor maakt. Dus je kan dan gewoon zeggen van, als het een get of een post, complete met een oké, weet je wel, dan schrijf je geen actors. Maar Akka HTTP is wel geschreven, bovenop streams en streams bovenop actors. Dus Dus de actors zijn zeg maar de core primitive of zo, of je het zo wil noemen. De building block. Ja, de.
En, dus je, ja, dus het is een manier van hoe je het gebruikt, merk ik. En je kan het ook zonder actor models ook eventueel
gebruiken. Ja, het is zeg maar de primaire building block van de toolkit. En in de toolkit zitten andere tools die het net een level hoger maken. Dus dan hoef je niet met de meer primitieve tool misschien te werken, maar met een DSL. Maar in sommige gevallen is het heel erg handig om de manier van zeg maar, de actor model te gebruiken. Wat ook heel eenvoudig is in Actors is state machines schrijven. Finite state machines. Want je kan in die actor kan je zeggen, ik ben nu in state A. Krijg ik een berichtje. Oh, ik heb een berichtje gekregen. Ga nu naar state B. Dus dan verander je je receive method, zoals dat heet. Dan zeg je van nou, tenminste dat is de oude manier. Er is een aantal nieuwe API's bijgekomen. Maar je kan zeg maar op basis van een bericht naar een andere state switchen. En die state switchings, zeg maar, zijn ook weer per bericht. Dus je krijgt nooit het probleem dat je, oh, ik heb concurrently nog een bericht binnengekregen en nu zit ik in één keer in de verkeerde state. Dus je kan heel, heel netjes eigenlijk allerlei state machines maken. En dat kan je voor hele simpele dingen doen of voor hele complexe dingen eigenlijk.
Ja, als ik het mag samenvatten, een state model zou je daarmee kunnen maken? Of zie ik dat verkeerd?
Nou ja, ik weet niet wat je daar precies mee bedoelt. Maar
een model wat de staat zeg maar, van het systeem beschrijft.
Ja, dat kan je er zeker mee doen.
Ja, precies. En dat je dan Akka, noem het maar even alle nitty, gewoon al die details zeg maar uitwerkt.
Ja, ja dus wat een van de dingen die daarna vaak gebeurt is, iemand maakt bijvoorbeeld een actor om een of andere businesslogica vast te leggen. Dat is heel erg handig, want je schrijft zeg maar de API van de actor in vorm van berichtjes. Get article, put article, weet ik veel, noem maar op. Ik ben al slecht in voorbeelden. Dus, maar zeg maar een shopping basket, right, waar je een artikel terug toevoegt. En nog een artikel toevoegt, een paar mensen zegt, ik ga de spul kopen. Nou, dan ga ik naar een nieuwe state misschien wel. En zo verder en zo verder. En wat in Akka ook mogelijk is om te zeggen van nou, ik wil dat al die informatie die je een paar natuurlijk hebt, misschien met een shopping basket niet zo heel relevant, omdat die, voor een shopping basket ook wel relevant. Ik wou gaan zeggen, je wil natuurlijk wel die blijft bestaan. Hè, als er wat crasht of terugkomt, als er even wat fout gaat, oké, maar als je webbrowser refresht, wil je gewoon dat je shopping basket er weer is en niet dat je je 20 artikelen bij de bijeenkorf, weet ik veel, dat die in één keer weg zijn. Dus één techniek die bestaat in Akka om zeg maar die state in die actor, dat state model vast te houden en ook weer terug te krijgen na een crash. Dat is de Akka persistence module. En dan kan je in een event sourced manier kan je de dingen die gebeurd zijn met die actor kan je vastleggen in een journal. Dus een event journal. En dan kan je ook weer na een crash of misschien gaat je shopping basket, wordt voor even niet gebruikt, dus je passiveert hem. En dan na een tijdje kom je weer terug met shopping basket, dan wordt hij weer gerehydrate of geserialized van de journal. En dat werkt gewoon volgens de principes van event sourcing, zoals je die wel kent, denk ik.
Ja, precies.
Of waar je ook al eerder over zei.
Ja. Ja, die events worden zeg maar opgeslagen en dan kun je eventueel, tenminste bij de meeste event sourcing database of whatever, die hebben dan, je kunt dan snapshot eventueel, dan zou je ook zeg maar heel snel naar een bepaald moment kunnen.
Precies, ja.
Ja, precies, en dan zou je ook kunnen dehydraten, ja. Ja, cool.
Ja, dat zit ook in allemaal in Akka Persistence inderdaad.
Ah, oké, cool.
Dus als ik het goed begrijp, zou je Akka kunnen gebruiken, of je gebruikt het vooral om je applicatie zo robuust en schaalbaar mogelijk te maken, toch?
Klopt, ja.
En zo, zodat je de high performance kan garanderen.
Ja, high performance en schaalbaarheid zijn wel de redenen waarom je Akka gebruikt. En ook de robuustheid, zeg maar. Dat je ervoor kan zorgen dat het blijft werken. En het geeft je een hele manier van werken voor het maken van robuuste software. Door middel van het feit dat die actors elkaar dus ook kunnen opvangen, als het ware. Als er een probleem ontstaat. En ja, die Akka Persistence, daarin is er ook een module, die hoef je niet per se te gebruiken, maar dat gebruikt al bijna iedereen, dat heet Cluster Sharding. Dus dan kan je eigenlijk ook heel erg schalen. En Cluster Sharding, dus in Akka, ik wil eigenlijk een beetje omdraaien, in Akka heb je dus actors. Die actors kan je draaien in een actor system. Zo heet dat. Als je programmeert, dan zeg je new actor system, of actor system in Scala. En dan zeg je, oké, ik start mijn main actor, dus dat is een hoofdactor, een guardian wordt het vaak genoemd. En dan daaronder maak je meer en meer actors die het echte werk gaan doen. En dat is natuurlijk wel leuk, maar dan heb je maar één JVM, zeg maar, die draait met een aantal actors erin. En Akka heeft daarnaast dus ook Akka Cluster. En Akka Cluster zorgt ervoor dat die actors die je in je actor system hebt, dat die over een cluster van nodes aanwezig zullen zijn. En dan in cluster heb je weer een aantal tools. En een daarvan is cluster sharding. En die zorgt ervoor dat als jij zeg maar zegt van, hey, ik moet shopping basket 1 hebben. Dan weet Akka Cluster, oh wacht even, er is nog geen 1. Die ga ik aanmaken. Ik ga hem aanmaken op node 3 bijvoorbeeld. Right? En dan houdt hij bij qua partitioning van, oké, als er berichten komen voor shopping basket 1. Dan ga ik altijd naar node 3, want daar zit een region met allerlei actors erin. Die daar worden gespawned, zeg maar, die daar worden gecreëerd. En zo kan je dus een heel schaalbaar systeem maken die over meerdere nodes heen al die state, al die actors verdeelt.
Oké. Maar wat ik dan wel begrijp, tenminste als ik het goed begrijp, dan zijn er qua infrastructuur. Ja, dat is ja, goed. Voor lack of better words, zeg maar. Mm-hmm. Infrastructuur, want er is zeg maar iets waar al die actoren in leven. Dus zoals je net ook aangaf, dat systeem dat start. En dan maak je actoren daarin aan. En dan zijn er dus bepaalde. Is daar iets. Ja, dat hoef je niet zelf te programmeren, maar dat wordt door Akka aangeleverd. Om te zorgen dat dat dan kan plaatsvinden, zeg maar. Dus dat ze eventueel messages met elkaar aan elkaar doorgeven. Of moet je daar zelf iets voor doen? Hoe werkt dat, zeg maar? Dus stel dat er bijvoorbeeld actor 1 iets wil sturen naar actor 2. Wordt dat dan voor jou gedaan? Of hoe
dan wordt dat in zekere zin voor je gedaan. Dat is niet. Als jij zeg maar van actor 1 met actor 2 wil praten. Dan moet je van actor 2 de actor reference hebben. En die actor reference, die kan je op verschillende manieren verkrijgen. Je kan ook vragen aan het actorsysteem. Heb jij een actor met dit pad? Dus alle actors zitten achter een soort van uniek pad, als het ware. En actor references kunnen ook wijzen naar een remote machine. Of kunnen ook wijzen naar een actor op het cluster. Dus er zijn verschillende manieren daarvoor. Alleen, in zijn algemeenheid, wat je normaal gesproken zou doen, is dat je zegt van nou, ik ga gewoon een aantal JVM-processen opzetten. En die JVM-processen die configureer ik in Akka als onderdeel zijnde van hetzelfde cluster. Die hebben ook allemaal, gebruiken ze dezelfde code. En bij het opstarten van zo'n cluster is er een bootstrap moment om het cluster aan elkaar te connecten als het ware. Dus die actor systems die zien, oh, er is eentje up, ik ga ook up. Dan is er een bepaalde leader, dan is er een soort van exchange, een soort van handshake die gewoon gebeurt. En op een bepaald moment worden al die nodes worden onderdeel van dezelfde groep. Krijgen dezelfde group membership, zoals het heet. En op dat moment kunnen de actors in het cluster met elkaar praten. En wat er vaker gebeurt, is dat je gewoon zegt van nou, ik ga een cluster sharding systeem opzetten voor shopping baskets bijvoorbeeld. En de ene shopping basket praat niet met de andere shopping basket. Dat is niet zo snel iets wat er gebeurt. Maar het zou wel kunnen zijn dat je misschien een andere service of iets wat gedeeld is door verschillende actors aanspreekt via een bepaalde actor reference. Alleen, er zijn dan wel wat. Er zijn heel veel verschillende manieren om het natuurlijk te doen. En wat wij nu proberen te doen bij Lightband is ook om op een platform guide, of dat proberen we niet, die hebben we. We hebben een platform guide om je uit te leggen van hoe ga je dit nou allemaal doen. Want er zijn heel veel keuzes en ik weet nog van heel lang geleden dat ik als consultant Akka overal ging doen, zeg maar. Dan werden altijd veel dezelfde vragen gesteld van ja, hoe gaan we waarom moet ik hier nu een actor gebruiken? Of hoe gaan we ervoor zorgen dat ze allemaal in een cluster draaien? Of hoe zorgen we ervoor dat het altijd dat die altijd blijft bestaan? Of dat er van sommige dingen moet ik er altijd één hebben. In plaats van één in het hele cluster. Want het is één centraal ding of iets dergelijks. Dus daar, omdat het dus zo'n toolkit is waar je heel vrij uit kan kiezen, is het ook voor veel mensen best wel een lastig ding om zomaar even mee te beginnen. Want er zijn heel veel onderdelen. En daarom hebben wij, ik weet niet hoe lang we dit al doen, in ieder geval wel een paar maanden, hebben we de Akka Platform Guide. En die laat je zien hoe je microservices met Akka schrijft op een opinionated manier, zeg maar. Dus in de vorm van event sourcing, in de vorm van events, in de vorm van views, wij noemen dat projections. En in de vorm van in de vorm van die zeg maar die persistent actors die ik net zei. En dan ook in combinatie met gRPC. Dus en daar hebben we nu ook recentelijk hebben we daar een product voor gebouwd voor Amazon. Dus je kan nu in Amazon kan je de Akka Cloud Platform kan je vinden. En daarmee kan je gemakkelijker op Kubernetes zo'n Akka microservice deployen, zeg maar. Het is wel een goede vraag, want er zit heel veel infrastructuur altijd bij van hoe start ik nou het hele systeem. En dat is best wel een uitdaging voor veel mensen. En dat is ook een van de redenen waarom ik eerder aan Cloudflow gewerkt heb. Cloudflow is ook een project van Lightband. Doet iets vergelijkbaars, maar dan voor streaming applications. Dus voor real-time streaming applications en in combinatie met streaming platforms. Want er moet gewoon altijd weer wat ergens draaien, weet je wel. En tegenwoordig is het bijna altijd Kubernetes. Dus ja, daar heb je gewoon wat hulp bij nodig vaak.
En je noemt net Lightblend. Kan je daar iets meer over vertellen voor mensen die het nog niet kennen?
Ja, Lightblend is het bedrijf wat achter Akka zit eigenlijk. Het heette vroeger TypeSafe. Een paar maanden hebben ze die naam veranderd, want ze werden elke keer verkeerd aangeschreven als TypeFace of iets anders. En het ging ook op een paar moment ook over meer dan alleen maar TypeSafe programming languages, weet je wel. Dat was natuurlijk ook een naam vanuit Scala. Dus de bedenker van Akka, Jonas Bonner, die heeft op een bepaald moment is begonnen met Akka, een bedrijf eromheen gestart, het heette toen Scalable Solutions. En uiteindelijk zijn ze gaan praten met Martin Oderski, de maker van Scala. En die hebben toen samen een bedrijf gestart, 10 jaar geleden denk ik. Ja, 10 jaar geleden ongeveer. En die zijn een bedrijf gestart, TypeSafe. En die wilde dus die combinatie van Scala en Akka aan de markt brengen. En uiteindelijk is Lightblend de nieuwe naam van dat bedrijf al een hele tijd hoor. Maar dat is het bedrijf wat dus achter Scala zit en achter Akka de toolkit. Maar we hebben ook, daar doen we nu wel iets minder mee, maar we hebben ook Play en Lagoms, andere frameworks die we ook doen. Ja, vind ik zelf wel. We zijn ook heel erg gefocust op de Java-community. Want er zijn gewoon veel meer Java-programmeurs dan Scala-programmeurs. Ik vind het zelf vele malen fijner in Scala. Java is natuurlijk wel heel erg gegroeid over de tijd en heel erg verbeterd. Het gaat ook steeds sneller nu hè, met die nieuwe versies en zo. Maar voor mijzelf persoonlijk is de Scala nog steeds favoriet.
Ja, je favoriete taal, ja.
Favoriete taal, sorry, ja.
Ja, nee, dat maakt niet uit. Het is voor mij, ik kijk van buiten, zeg maar. Ik hoor, ik ben geen .NET ontwikkelaar, dus dat is echt precies het andere kamp, zeg maar. Ja. Maar dan hoorde wel heel vaak mensen over Scala spreken en heel positief. Zo van, ik eenmaal Scala doe, dan wil ik eigenlijk niet meer terug naar Java. Dus dat hoor ik wel vaker, dat sentiment.
Het is ook zo dat ik een bepaald moment deed dus Java. Mm-hmm. En toen ben ik in zekere zin geforceerd om .NET te gaan doen. Dat maakt hem trouwens niet uit, hoor. Want ik vind het gewoon allerlei tools die je gebruikt. Hè. Ik bedoel, het is Zo simpel is het. Maar toen kwam ik in C-sharp. En dat was toen net 2.5. Net framework 2.5 en dan 3. Of was het 3.5? 3.5. Ja, dus ze hadden een 2 codebase. En toen zijn we naar 3.5 gegaan. En daar zag ik al heel veel voordelen van. Dingen als link en andere zeg maar functional programming style. Kwam daar steeds meer naar voren. En first class functions en dat soort dingen. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel erg gaaf. Toen kwam ik op een ander project van, we moeten het in Java doen, oké. Okay. En toen, dit is toch wel even weer een stap terug. Op dat moment, hè. En toen ik daarna Akka zag staan met een voorbeeld uit Scala, dacht ik, wow, maar dit is precies wat ik wil. Dit is eigenlijk nog beter dan C-sharp, in die zin, in die functional programming zin, zeg maar. En wat het allemaal bood. Dus, en een soort van, een hele... een stijl waar je veel minder hoeft te typen, zeg maar een concise, af en toe ben ik het Nederlands een beetje kwijt, maar een beknopte taal, zeg maar. Een hele goede support voor collections en dat soort dingen, en voor alle dingen die je normaal gesproken tegenkomt, hè. Er is iets, er is niets, zeg maar, de option types en alle andere dingen die je zo tegenkomt. Dus Scala is wat dat betreft nog wel steeds een favoriet. Wat ik ook wel eens over mensen is, dit is gewoon veel te moeilijk voor mij, joh. Ik weet niet. En het komt ook omdat er zijn mensen ook bezig met Scala om zeg maar die lat nog verder te leggen. Dus die doen research en die gaan hele complexe dingen proberen die voor de meeste mensen te ver gaan of ook onnodig zijn. Maar in Scala zelf zit ook een hele functionele, en dan bedoel ik niet functional programming, maar hele functionele core van simpele dingen die heel goed werken. Dus je hoeft niet al die hele moeilijke dingen te gebruiken, maar daar worden mensen wel door afgeschrikt. Dus dat wordt nu een beetje in de nieuwe versie, wordt het getracht om het een beetje simpeler te maken voor iedereen. Want ja, wie wil nou iets zo complex, maar...
Ik zat laatst nog een artikel te lezen over Scala en het vinden van goede developers, hè, in Scala. Wat is jouw blik daarbij? Hè? Wat vind jij daarvan? Heb je daar zelf ook een beetje ervaring mee? Dat je echt denkt van er zijn toch echt wel schaarse Scala developers out there?
Ja, dat is een beetje een gek verhaal, want... Toen ik dat project begon, voor het eerst met Scala, toen waren er geen Scala mensen. En toen heb ik gewoon een aantal collega's gevraagd, wie wilde graag iets nieuws doen? Nou, er waren er genoeg. En toen ik mensen me ging interviewen, een daarvan was de jongen waar ik samen dat boek mee geschreven heb, Rob Bakker. Die was ook geen Scala programmeur, maar dat was een hele ervaren Java programmeur. En die zag het ook wel zitten om wat nieuws te gaan doen. En toen waren we als team... Ik denk met een man of 4, initieel. We waren binnen, misschien 2 weken of zo, waren we zeker gewoon goed bezig, zeg maar. Dus ik denk niet dat je per se iemand moet hebben die al jarenlang Scala doet of zo. Dat is natuurlijk wel leuk, maar ik denk niet dat het heel ver weg is voor mensen om daarmee te beginnen. Alleen je moet wel naar die kleinere set, naar die simpele set van dingen kijken. Dus als je meteen gaat naar... Er zijn een aantal mensen die in de Scala wereld die veel meer geïnteresseerd zijn in de pure functional programming kant. En de pure functional programming kant in de zin van Haskell. Dus dan krijg je heel veel... abstracte modellen, et cetera. En dat is gewoon niet voor iedereen. Simpel gezegd. Dus als je dat soort mensen wil vinden, dan moet je of een Haskell persoon vinden, of iemand vinden die echt die hele manier van Scala in pure functional programming echt ziet zitten en ook goed begrijpt. Er zijn zeker voor- en nadelen aan, maar ik denk dat goede programmeurs sowieso lastig te vinden zijn, die echt goed zijn. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat een goede programmeur niet alleen maar door technische skill wordt bepaald, zeg maar. Ik heb ook wel eens met mensen gewerkt die technisch heel goed waren, maar daar kwam verder toch eigenlijk niks uit, op wat voor manier dan ook. Dus ja, het is wel zo als je puur kijkt naar, ik wil een Scala-programmeur hebben met 5 jaar ervaring, of zoiets, dan wordt dat een lastige uitdaging inderdaad. Dat is wel zo, als je zegt van, nou, dat is mijn maatstaf. Maar als je zegt van, nou, ik wil gewoon een goede programmeur hebben, en iemand die graag Scala wil leren, dan is het weer heel anders. Want wij hebben ook iemand in ons team, al heel lang, en die had wel wat met Scala gespeeld, maar die was gewoon 20 jaar C++ programmer. Ja, dat kan helemaal goed. Maar ja, er zit ook wel een risico aan als je alleen maar blijft bij wat je al kent. Want juist in deze business moet je blijven leren. Ik bedoel, ik heb nu denk ik zo'n 3 jaar met Kubernetes gewerkt. Ja, dat moest ik toch allemaal gewoon oppakken. Dan kan ik niet zeggen, oh, dat wil ik alleen maar in Scala doen. Dat kan helemaal niet. Hè, dus je moet ook wat Helm charts en wat Golang en allerlei verschillende dingen komen langs. Bash scripts, maakt niet uit, makefiles. Je hebt gewoon heel veel verschillende dingen nodig om echt iets werkend te krijgen. En ik kijk altijd naar mensen van, kan jij iets werkend krijgen? Kan je iets voor elkaar maken? Dat is eigenlijk het belangrijkste.
Ja. Ja, zeker. Zeker. Ja, nee, maar ik begon even over dit onderwerp, omdat we zijn toch ook wel... Het is best wel schaars om Scala developers en misschien ook wel de goede, hoe je ze ook wil noemen, zeg maar, om die te vinden. Dus ja. Ik was even nieuwsgierig naar hoe bijvoorbeeld Lightband daarna kijkt. Hè? Want, dus wat ik aan jou hoor in ieder geval is dat het voornamelijk gaat om dat je waarschijnlijk ook gewoon goed in concepten denken bent. En dat je inderdaad constant wil blijven leren. Nieuwe dingen blijven proberen.
Mm-hmm. Ja, wij nemen niet alleen maar mensen aan die alleen maar Scala programmeren. Dat sowieso niet. Maar we hebben natuurlijk wel een voordeel als we mensen willen aannemen die Scala willen programmeren. Dus we zijn nogal een focal point, zeg maar, voor Scala programmeurs. Dus het is voor ons veel makkelijker om een Scala programmeur binnen te krijgen dan een bedrijfje ergens in Nederland die wat Scala programmeurs zoekt.
Even kijken. Ik wilde nog even kort nog even over jouw boek hebben. Misschien ook wel leuk om, om even daarbij stil te staan. Hoe kwam
dat was weer een tijdje geleden.
Ja, hè? Want wanneer heb je boek, wanneer is je boek uitgekomen en kan je er iets meer over vertellen?
God, wanneer was dit weer? Ik zou het niet weten. Ik weet het eigenlijk niet meer. Het is al wel zeker. Even kijken, dat is in ieder geval vier jaar mag ik zeggen geleden. Ja. Het heeft me ook heel lang geduurd. Ze zeggen ook altijd tegen je van. Als je denkt dat je een boek gaat schrijven, doe het niet. Je kan nog meer geld verdienen als je 's avonds bij de Burger King gaat werken. Nou, dat. Voor sommige boeken natuurlijk niet waar, maar voor de meeste IT-boeken. Je wordt er niet schatrijk van of zo natuurlijk. Dat is ook niet de reden waarom je het doet. Maar het is zeker hard werk. En dat heb ik ook wel onderschat. Gelukkig had ik iemand die het samen met mij wilde doen. Dat was Rob Bakker. Die jongen waar ik al eerder over had. Een van de eerste projecten die we samen deden. En wat er gebeurde was. Manning die was aan het zoeken naar iemand om het Akka-boek te schrijven. Die hebben toen natuurlijk het Akka-team zelf gevraagd. Van, hebben jullie interesse? Nou, die hadden niet heel veel tijd. Ik was ondertussen al wel bezig als contributor op het Akka-project. En uiteindelijk zijn ze dan bij mij terechtgekomen. Dus ik weet niet hoeveel mensen er mee hebben gezegd. Om het zo maar even te zeggen, voordat ze bij mij kwamen. En toen dacht ik al van, oh, dit is zoveel werk. Maar tegelijkertijd ook wel heel erg leuk om te doen. En een mooi doel om te hebben, weet je wel. Een boek op je, in je kast met je eigen naam erop. Dat sprak me wel aan. Maar ik wist al wel van, nou, dat gaat me nooit lukken in mijn eentje. Dus toen heb ik aan Rob toen gevraagd van, wil je meedoen? En zo is ze eigenlijk begonnen. En later heeft een andere jongen uit Amerika, die heeft nog meegeholpen met de tekst, Rob Williams. Maar wij zijn toen met z'n tweeën daarmee begonnen met het boek.
Ja, en hoe lang heb je er ongeveer over gedaan? Weet je dat?
Ja, dat weet ik nog. Ja, dat is ongeveer 4 jaar geweest.
4 jaar, zo.
En dat is, kijk, eigenlijk wil zo'n publisher, die wil dat je ongeveer binnen 6 maanden klaar bent. Wow. Dus wat er gebeurde was, ik had dan nooit een boek geschreven, dat heb ik ook niet. En dus je krijgt dan eerst een development editor. Dus die gaat je uitleggen, zo moet je een boek schrijven. Of dit zijn onze manieren van hoe je een boek schrijft. En ja, toen zijn we ook heel lang bezig geweest met het eerste hoofdstuk. Van, hè, waarom zou je nou ACCA moeten hebben? En nou goed, dat is niet een heel eenvoudig verhaal om het heel goed uit te leggen op dat moment. En ACCA die veranderde heel erg veel over de tijd. Die was nog erg in ontwikkeling. Dus we hebben ook hoofdstukken geschreven die nooit in het boek terecht zijn gekomen. Want die zijn in een latere versie van ACCA verwijderd of vervangen door iets beters. En ook weet ik nog dat we waren op een bepaald moment klaar. En toen kwam net een heel belangrijk ding uit, ACCA Streams. En ja, nee, dat moet toch in, hè, dat boek. Ja, hoe gaan we dat doen? Want daar hadden we zo nog niet mee gewerkt. Dus toen was het ook van, oké, dan moet ik eerst leren hoe het werkt. Precies weten hoe het werkt. En dan kan ik er een hoofdstuk over schrijven. Nou, dat kan je ook wel merken in het boek, dat we daar wat minder kaas van hadden gegeten op dat moment, zeg maar. Dus het blijft redelijk op een beginnersniveau. Maar dat soort dingen, ja, maakt het heel moeilijk. En als je dan niet... Je moet zeg maar zo'n 16 uur per week aan je boek werken. Als je het redelijk op tijd wil doen. En dat is best wel veel. Dat is zeg maar een heel weekend, elke week. Elke week ben je je weekend kwijt. Of je moet heel gedisciplineerd elke dag een 2 uurtjes werken eraan. En op een bepaald moment wordt dat gewoon te veel. En dan stop je er weer even mee. En dan heb je weer later een plek. Dus dat is wel... Als het je heel goed ligt, misschien is dat misschien makkelijker. Ik vond het wel altijd heel leuk om dingen uit te leggen en om ook presentaties erover te geven, dat soort dingen. Ja, ook mensen in teams dingen uit te leggen. En daar heb ik zeker wel veel van geleerd. Dus dat zou ik wel aanraden. De ervaring heeft zeker wel grote voordelen. En ook, ik denk, een van de belangrijkste skills die je moet hebben als een goede programmeur is schrijven. Dus schrijven van tekst. Niet zozeer schrijven van code. Schrijven en communicatie zijn enorm belangrijk en ondergewaardeerd. Iedereen denkt alleen maar van, ja, hoe kan je deze bubbelsoort, weet je wel? Of kan je deze... Schrijven eens even een Paxos of zo, weet je wel? Maar daar gaat het eigenlijk niet om, naar mijn mening hoor. Het gaat voornamelijk veel meer over hoe communiceer je met je team, hoe zorg je ervoor dat je je problemen oplost en dat soort dingen. En schrijven heeft daar ook mee te maken. Je moet je designs delen met mensen. Je moet van alles schrijven. Dus ik dacht, nou ja, daar heb ik wel een voordeel aan.
Ja, ik heb ook een keer ergens iets over gelezen. Van dat het moment als je het gaat uitleggen aan een ander, dan pas ga je echt leren wat je geleerd hebt. Hè, dus ja. Je bent gewoon constant in practice mode. Dus als je iets aan het bouwen bent of wat dan ook. Mm-hmm. Het zou best zelfs zo kunnen zijn dat het je linkeroor ingaat en dan doe je je ding en in je rechteroor gaat het eruit, dan ben je het alweer vergeten. Maar het moment als je dan echt een training of een boek gaat schrijven, dat is denk ik wel het moment dat je echt een reflectie zeg maar doet over wat je echt daadwerkelijk weet.
Het is... kijk, wat mij betreft... vooral in dit vak, misschien wel met bijna alles, maar vooral in dit vak, weet je eigenlijk niet hoe het in elkaar zit. Right? Dus je hebt een soort van mentaal model van hoe het werkt. En dat mentale model hoeft helemaal niet te kloppen. Het hoeft alleen maar te kloppen zover als jij kan zien, zeg maar. Dus als jij met ACCA werkt en je werkt een paar weekjes ermee en alles gaat goed, dan denk jij misschien wel dat het op een bepaalde manier werkt. Maar het hoeft helemaal niet... erg te zijn dat het verkeerd is, hoe je erover denkt, zeg maar. Totdat je het opschrijft, want dan, als je dan gaat uitleggen, ja, mijn mentaal model zit zo in elkaar en dat moet kloppen, dan ga je jezelf vragen stellen van, wacht even, dit zit het eigenlijk wel zo en hoe zit het eigenlijk precies? En dat is wel interessant aan het uitleggen aan een ander. Je hebt gewoon wat meer diepgang nodig dan wanneer je het zomaar gebruikt, zeg maar. En dat vind ik wel heel erg interessant van dit werk. Dat je in zekere zin helemaal niet door alle lagen heen kan overzien wat er precies gebeurt. Maar dat iedereen eigenlijk voor zichzelf een soort van mentaal model maakt. En daarmee uit de voeten kan. Dat we dan toch nog dingen kunnen bereiken. Want dat vind ik wel een heel interessant idee, dat je op de, zeg maar, op de schouders van de Shoulders of Giants, weet je wel, dat je daar bovenop staat. Dat is wel heel gaaf.
Ja, gaaf, joh. Ja, en het schrijven, hè, van het boek zelf. Hoe is je dat bevallen? Hè? Kan je daar iets meer over vertellen?
Nou, initieel was het wel leuk. En aan het einde dacht ik, wanneer houdt dit op?
Oh jee.
het is echt, je gaat op een paar moment. Wat ik heel lastig vond, was goede voorbeelden bedenken. Want voorbeelden moeten ten eerste niet te groot zijn. Want als ik een heel echt systeem ga uitleggen aan je, dan ben je een paar met de draad kwijt en dan leer je meer over het echte systeem dan over bijvoorbeeld akken. En als je te weinig vlees aan de botten zit, zeg maar, dan denk je van ja, dit is een beetje een hele world ding. Daar heb ik niet veel aan. Hoe ga ik dat dan gebruiken in mijn project? Dus je brengt op een bepaald moment een bepaald voorbeeld. En dan kan je er ook niet meer echt vanaf. Je hebt er allerlei dingen omheen geschreven. En op een bepaald moment ga je dat voorbeeld steeds minder leuk vinden. Dus dat je denkt van, oh man, waarom heb ik nou dit voorbeeld gekozen? Dus het is best wel, er waren wel leuke dingen aan. Maar ja, tegelijkertijd de werkdruk die je dan gewoon in je normale dagelijkse werk hebt. En dan dit nog erbovenop. En dan je wil ook nog een leven hebben, et cetera. Dus dat is best wel wat tricky. Ik zou het als waarschuwing geven aan mensen die, als je lekker veel tijd over hebt, moet je het doen. Maar het is wat wel heel leuk was. Ja, je krijgt weer met die publisher de mensen die helpen je daarbij. En die geven je allerlei tips. En dat is allemaal heel erg leerzaam. En dat je het dan ook samen doet. En dat je dan uiteindelijk dat voor elkaar krijgt. Dat zijn allemaal hele leuke momenten. En dat je dan voor het eerst je boek binnenkrijgt op papier. Dat is echt heel gaaf. En ik heb later ook, dat was echt wel lachen, heb ik een... Ze hebben dat boek ook in het Japans en in het Koreaans uitgegeven. En daar heb ik ook kopies van gekregen. Ik kan het niet lezen natuurlijk, maar het ziet er wel heel gaaf uit, weet je wel. Dus dat is wel en blijkbaar vinden ze het ook een goed boek in Japan. Want, een oud collega van ons, die woont nu in Japan. En die heeft ook contact gehad met die mensen die daar dat hebben geschreven. Of zeg maar de Japanse versie van hebben geschreven. En... ja, dat is gewoon allemaal, dat zijn allemaal hele leuke dingen, zeg maar. Van, dat je het voor elkaar hebt gekregen om het boek af te maken. Maar het was zeker bloed, zweet en traan, laat ik het zo zeggen. Het was niet...
Ja, net dat, nadat wij beide bij Xavier zijn weggegaan, heb ik je een beetje gevolgd via LinkedIn, geloof ik. Ik merkte wel dat je wel hier en daar in het buitenland bent gaan hoppen. Je hebt toch wel wat landen mogen werken, of heb ik dat verkeerd gezien?
Ja. Nee, dat klopt. Ja, zoals ik al zei, ik heb in Zuid-Afrika gewoond. Mijn vrouw komt daar vandaan. En op een bepaald moment, lange afstandsrelatie, dat moet op een bepaald moment een korte afstandsrelatie worden. Anders dan wordt het niks natuurlijk. En dus daar. Maar ook op een bepaald moment een leuke opdracht als zeg maar Scala freelancer in Sydney bij de Commonwealth Bank gekregen. En... ik werd gewoon door iemand benaderd van, wil je dat doen? En is goed, zeg ik, maar dan moet je wel alles regelen. En ja, is goed. Oh, wacht even. Dit wordt interessant. Dus zo ging het. En de eerste 3 maanden ben ik dan met familie, zeg maar, daarheen gegaan. Dus dat was echt heel gaaf. Dat we midden in de stad daar. En daarna ging ik elke, wat was het? Elke 3 maanden ging ik 3 weken naar Sydney. En dat heb ik zo'n 2,5 jaar gedaan, denk ik. Ja, 2,5 jaar gedaan. Maar omdat het dus ook... het maakt er niet uit waar ik was, zeg maar. We hebben ook 2,5 jaar in Zuid-Afrika weer gewoond. En dan kon mijn vrouw weer bij haar ouders en zo contact. En ook onze dochter kon dan met grootouders en zo contact houden. Dus het was ideaal op dat moment.
Mm-hmm. Rockstar.
Geluk, gewoon geluk.
Ja. Nee, joh. Ja. Nou, het leek me wel leuk om de developer-dilemma's nog eens een keer te gaan doen. Ja, hè?
Ik weet niet wat het is, dus prima, ja.
Nou, het is een beetje gejat van developerdilemma's.org, geloof ik uit mijn hoofd. Het is een website, ja. En daar, daar, eigenlijk is het gewoon heel simpel. Er wordt een kaart getrokken en pick one. Hè? Dus er zijn twee stellingen op die kaart. En dan moet je iets kiezen.
Ja.
En ja, kijk, het is natuurlijk leuk om jou gewoon helemaal te verrassen en dan jou in die zin te betrappen. Dus ik dacht, laten we het gewoon even vier keer even doen. En dan leren we je gewoon op die manier kennen. Dus ja, let's go. De eerste. Een monolith of microservices? Je moet eentje kiezen.
Microservices.
Oké, waarom?
Als je moet kiezen, ja. Maar ja, ik verwacht dat we het hebben over een groot systeem. Want anders dan hebben we het niet over het een of het ander. Dan hebben we het over een klein dingetje. En microservices zijn wel een manier om... het gaat eigenlijk weer terug naar die communicatie wat we eerder over hadden. Als jij aan één systeem met heel veel mensen moet werken, dan krijg je steeds meer communicatie over het. Dus een groter systeem opsplitsen in bekende interfaces en in een duidelijke verantwoordelijkheid per onderdeel is een goede manier om, een groter probleem op te splitsen in kleine problemen. En in die zin zie ik dat een microservice daar een goed idee is. Ook omdat je daarin als team of als subteam verantwoordelijkheid kan nemen voor een kleiner onderdeel van het probleem, maar daar ook redelijk vrij in bent in het aanpassen en het veranderen van de software. Bij de monolith zit je meteen weer vast aan, we moeten alles samen deployen, maar ook samen version control, samen alles. Dus bij de microservices moet je wel wat meer qua design doen en wat meer nadenken over die juiste kaders, zeg maar, de juiste constraints. Maar bij grotere systemen zie ik daar wel een voordeel in. Natuurlijk hebben microservices ook een nadeel. Hè? De chaos die kan ontstaan. Maar daar zijn ook wel weer methodes en technieken voor waar je ervoor kan zorgen dat het minder een gevaar wordt. Voor standaard protocollen kiezen. Voor standaard dingen als Kafka of message buses kiezen. Dus ik ben daar wel uit.
Dus we zouden je niet gelukkig maken als we een project voor je uitkiezen waar monolith wordt gekozen?
Nee, dat maakt op zich niet uit. Ik bedoel, kijk, je moet het probleem oplossen en je moet gewoon, wat je ook moet doen, je moet het voor elkaar krijgen. En ook een monolith kan je mooi doen. Ik bedoel, al die jaren voordat mensen microservices benoemden, hebben we ook genoeg gemaakt. En het is niet een... Dus geen, hoe zeg je dat, een silver bullet, ja.
Ja, nou, hartstikke goed. Fijn, dankjewel. Het is goed om ook weer jouw kant van het verhaal te horen. we gaan door naar de volgende. Hang on. Monorepo of multiple repos?
Oeh. Ja. Ja, vanwege de microservice kan ik zeggen multiple repo misschien. Nou, vooral als je verschillende teams hebt, maar... Ik vind dat wel een lastige, want ik heb allebei gedaan in vorige projecten en ook geswitcht van de een naar de ander. Zowel van de een als naar de ander. Dus een monorepo heeft natuurlijk duidelijke voordelen in dat je niet elke keer hoeft te releasen, et cetera, van je subonderdelen. Dus dat geeft wel een beetje de voorkeur. Alleen dat kan dus niet in elke situatie. Bijvoorbeeld in dat microservices systeem wat we net over hadden, is dat duidelijk een voordeel, omdat als je hele duidelijke kaders hebt, hele duidelijke afscheidingen hebt in systemen, dan heeft dat wel, dan kan het wel zin hebben. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk ook genoeg bedrijven die hun hele bedrijf in een monorepo doen. Dus dat ik heb wel het idee dat redelijk zwaar wordt in GitFlow of iets anders, om het allemaal een beetje in kaart te houden. Maar.
Ja, volgens mij hadden we ook een keer een aflevering, toen hadden we het over dat sommige repo's echt zo groot werden dat men echt met USB-sticks en zo met elkaar moesten gaan delen, weet je nog? Zo, ja echt hè, en dan had je in ieder geval via USB had je alles binnen kunnen trekken. Maar ja, dan moest je dan ook weer... Ja, het is echt bizar af en toe. Maar goed. Nee, joh, het blijft lastig, hè. Deze is inderdaad een it depends. Dat gevoel krijg ik elke keer weer.
Ja, ik heb ook eerder wel eens hadden we allerlei losse repo's. Maar toen, na een tijdje, ja, dan krijg je weer een voortschrijdend inzicht. Kwamen we dachten van, hé, dit heeft eigenlijk allemaal met elkaar te maken. Nou, dan zijn die allemaal weer naar één repo gegaan. Dus ik denk dat dat ook een iets heel natuurlijks kan zijn om die vraag telkens te blijven stellen. En niet per se te zeggen, het is het een of het ander, maar op basis van context te bekijken. Ja, het is wat mij betreft ook vergelijkbaar met best practices. Best practices die volg je als je het nog niet helemaal weet. En nadat je dat al heel lang gedaan hebt, kom je er misschien achter van, wacht even, dit is helemaal niet het ideale ding in onze context. Dus ja, niet vast komen zitten is een heel belangrijk ding om voor te waken. Zeker.
Zeker. Oké, nou gaan we door naar de derde. Assembly of COBOL?
Wow. Oh, ik moet kiezen. Man. COBOL. Ja, COBOL. Als, voor wat ik moet doen elke dag? Ja, COBOL. Nee, als ik gewoon iets als ik een parallel interface of zo moet schrijven, of iets voor een of andere chippy of zo, dan Assembler. Maar als iemand zegt van, maak even een website in Assembler, no ways. Nee, dat kan niet. Gewoon te veel werk. als je zegt welke vind je leuker, dan is Assembler veel leuker. Je kan daar hele leuke dingen mee doen. Er zijn allerlei trucjes die je kan vinden.
Ja. Oké, nou dan gaan we naar de laatste. Clean code of good documentation?
Clean code. Ja, clean code. Ja, clean code heeft geen documentatie nodig dan. Hè. Dat is een beetje de...
Ah, oké. Het is open deur deze.
Beetje, ja. Kijk, wat voor documentatie, right? Documentatie op code is in een uitzonderlijke situatie noodzakelijk. Als je iets heel complex doet, dan zou je dat kunnen doen. Ik moet zeggen dat ik tegenwoordig steeds minder... documenteer op code. En ja, daar hebben we er nog geen nadeel van gehad, maar het kan soms zijn dat de opdrachtgevers die vereisen dat, of je schrijft een API, dan moet je heel veel documentatie hebben voor de API, maar niet voor de private parts. Dus en clean code is, dat moet je sowieso doen, in de zin van code wordt vaker gelezen dan geschreven, et cetera. Maar ik ga daar ook niet te ver in. Dus je kan ook te veel polijsten. Hè? Je kan te veel daarmee bezig zijn en niet je deadline halen bijvoorbeeld. Dus technical debt is oké. Okay. Zolang als je maar het wel in de gaten hebt. Je kan niet te gek gaan. Maar alleen maar puur focussen op clean, clean, clean. Ja, daar kom je ook weer nergens mee, zeg maar. Je moet wel doelgericht bezig zijn.
Dat waren ze. Okay. Ja, joh. Wat vond je ervan? Ben je aan het zweten geweest, Raymond?
Nee, ik vind het wel leuk. Nee, ik vind het sowieso wel leuk om daar over code in het algemeen te praten en wat het toe doet. Daar ben ik wel veel mee bezig ook. Van hoe ga je met je team echt het verschil maken? Hè? Dat is toch altijd maar de vraag.
Zeker. Nou, dat is een mooi bruggetje ook naar, meestal doen we in elke aflevering, proberen we in ieder geval even een beetje te kijken van, goh, wat is er de afgelopen tijd op Twitter gebeurd. Ik zag wel een linkje naar een Twitter feed van ene Der Obasanjo, ja. Carnage for Life heeft hij als Twitter. Wauw. Ja, dat is echt. Maar opinions about product management, technology news, inclusive tech, diversity is about demographics, inclusion is about creating a sense of belonging. Nou, hele wijze woorden. Maar wat hij zei, dat was trouwens 1 oktober afgelopen jaar. Dat is een beetje lang geleden, maar goed. The longer I'm in tech, the more I'm convinced that microservices were a technical solution to our organizational problem.
Ja, dat klopt wel, ja. Ik bedoel, ik denk dat dat wel, er zit wel een waarheid in ieder geval. Ik denk dat jullie ook allebei wel gehoord hebben van Conway's Law, of van Conway's, zeg maar dat organisaties zich afspiegelen naar, of nee, dat het gedrag zich afspiegelt naar de organisatie, of het draait nu misschien even een beetje verkeerd om, maar de hele reden voor zeg maar, verschillende teams die werken aan iets, hè, die organisatorische reden daarvoor, die zorgt vaak voor de microservices. Het feit dat bepaalde mensen in een bepaalde afdeling zitten, andere mensen in een andere afdeling, die gaan allemaal wat maken, maar ze kunnen niet per se samenwerken, want ze zitten in andere afdelingen. Dat zorgt in zekere zin voor het moeten maken van afzonderlijke afdelen van software en die weer aan elkaar knopen. Dus ik weet niet hoe jullie zijn, maar ik werk het liefste met een team van ongeveer, misschien 5-6 man. Weet je wel, als het groter wordt, dan wordt het allemaal weer heel moeilijk met communicatie en met wie gaat wat doen. Dat probleem van hoe organiseer je jezelf om grotere dingen te maken, dat kan je wel afgespiegeld zien in die microservices manier van werken. Dat denk ik wel, ja.
Nou goed, Ray, ben je een nieuw boek aan het schrijven?
No way. Eén keer en nooit meer. Kost me gewoon te veel energie. Het was wel leuk, maar ik heb daar echt geen tijd meer voor. Ik heb ook een paar mensen werd er ook wel aan me gevraagd van wil je niet de tweede editie doen, maar ik heb nu gelukkig een collega van mij gevonden die het waarschijnlijk af gaat maken.
Okay.
Dus, je hebt mensen die doen, elke paar maanden een boek, zeg maar. Die zijn het helemaal, die hebben het helemaal gevonden, zeg maar. Maar voor mij was het te veel werk om naast mijn werk te doen. Dat is al veel eisend genoeg. Dus, ik moet mijn familie ook nog af en toe zien. Dus dan.
Ja. snap ik.
Maar het was wel heel leuk om het een keer af te maken en omdat. Met de checkboxen zetten.
Okay. We naderen eigenlijk al bijna aan het einde van onze podcast. Maar voordat we dat gaan doen, leek me leuk om even stil te staan bij wat tips en tricks. Ray, heb jij misschien een paar leuke tips en tricks voor ons?
Nou, ik zit ook te denken van wat zou een tip zijn? Ik probeer het een beetje on the spot te bedenken, maar wat zou nou een tip zijn? Er zijn genoeg dingen op de Lightband site die interessant zijn. We zijn nu ook met Akka Serverless zijn we bezig. Dat is een nieuw product. Dat is helemaal gebaseerd op stateful functions eigenlijk. Maar ook event sourcing en dat soort dingen meer. Dus dat is zeker interessant. Dat is een beetje de nieuwe manier waarop we Akka aan het publiek willen blootstellen, zeg maar. Dus dan halen we een heleboel dingen die we, wat ik eerder al zei, die Akka toolkit is een hele mooie toolkit, maar ja, wat moet je allemaal gebruiken? Het wordt heel lastig. En eigenlijk willen mensen gebruik maken van de voordelen van Akka, want heel veel grote bedrijven maken er gebruik van, die enorm schalen, zoals Apple, PayPal, noem ze maar op. Allerlei grote bedrijven die er gebruik van maken. Dus iedereen wil die voordelen, maar niet per se de hele diepe kennis van al die systemen, want die grote bedrijven die stoppen daar veel meer tijd in. En Akka Serverless is een model waarin je ook in andere talen dan Java en Scala gebruik kan maken in zekere zin van Akka. Dus intern draait er een Akka cluster met persistence en alles, maar in Akka Serverless kan je gewoon JavaScript, Golang, allerlei andere talen kan je ook gebruiken. Dus dat is misschien wel interessant om een keer te kijken. Dat zou dan wel een tip zijn.
Ja. Ja, ik zat ook. Ik zat toevallig vandaag op Twitter te kijken en ik zag iemand posten over GitHub. Dat je ook Visual Studio Code in je browser kan openen.
Ah.
Ja. Dus dan moet je. Dus één is ga naar elke repo op GitHub. Twee, vervang GitHub, dus in de URL, met GitHub 1S. Dus je voegt 1S toe. En dan voilà, heb je Visual Studio Code.
Ik ga het even proberen. GitHub 1S, zeg
ja,
je?
Dus dan heb je dus GitHub 1S. Ja, nummer 1. Ja.
Wow.
Ja, dus...
Dit is wel cool, inderdaad.
Ja. En ja. Ik zal ook straks de link even delen naar die tweet. Er is ook iemand die dan gereageerd had daarop. En het schijnt dus dat GitHub ook zijn eigen codespace maakt. Het heet Codespaces. Dat is dus ook zo'n instant dev environment in je browser. Dus ze zijn ook bezig om een cloud editor.
Wauw, dit is wel nice.
Ja, ze zijn lekker bezig, zie ik.
Ja.
En mijn laatste tipje, maar goed, dat is meer persoonlijk misschien. Ik wil ook inderdaad wat meer in Rust gaan duiken. Ik vind echt de documentatie van Rust, die vind ik echt supergoed. Want het legt je echt in hele simpele stappen uit hoe je... En kleine stapjes. Ja, moet je maar eens een keer gaan naar docs.rust. En het is echt geweldig hoe ze dat doen. Dus ze nemen je in babystapjes naar Hello World. En dan van Hello World weer naar een stukje, weet je wel, naar het model wat Rust omarmt. Het is echt heel nice. Ik had altijd...
Daar wil ik ook meer mee gaan doen met Rust, inderdaad. Heel interessant. Ja. Oh.
Mensen worden er rustig van. Zo, beste mensen, dat was hem weer, hè? Ja, we gaan nu echt richting de afronding van onze podcast. Allereerst wil ik Raymond weer bedanken. Thanks, man, voor je deelname aan deze podcast.
Alsjeblieft.
We vonden het volgens mij allemaal hartstikke leerzaam. Ik denk dat we ook nu elkaar beter begrijpen in de software development landscape. Dus super thanks daarvoor.
Ja.
Voor degene die nu zitten te luisteren, je kunt je abonneren op onze Codeklets podcast in je favoriete podcastplayer. En zoek daar gewoon op Codeklets en voeg ons toe aan je favorieten. Wil je ons spreken of in ieder geval chatten, babbel dan met ons mee op Slack. Daar hebben we verschillende Slack kanalen. Ga naar codeklets.nl om de link naar Slack te vinden. We hebben ook een Twitter en een Instagram account. Beide zijn gewoon codeklets met een adje ervoor. Retweets en likes zijn altijd lief. Ik zal trouwens ook even de show notes en de linkjes naar de verschillende verdiepingen van deze podcast plaatsen. Dan resteert mij alleen nog maar nogmaals te bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer dan weer, hè. Tot zo.
Hey.